doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 17e vers van Psalm 31. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wat er verder volgt uit het 17e vers van de 31ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 32 tot en met 52. We noemden u Marcus 14, de versen 32 tot en met 52.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde maal en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg, de ure is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, die mij verraadt is nabij. En terstond als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende, dien ik kussen zal, die is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergene die daarbij stonden, het zwaar trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij ulieden in de tempel lerende en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende, zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 50 tot en met 52 van Marcus 14. Marcus 14, de versen 50, 51 en 52, daar luidt Gods woord onze tekst als volgt. En zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. Gaan we nu eerst over tot lezing van het formulier ter bediening van het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2 vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10 vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat hij dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord? Vader horen, moeder horen. Geliefde ouders, opnieuw mag u hier staan. Het doopsformulier is grotendeels aan u voorgelezen. En ik hoop dat u werkelijk iets mag verstaan van de rijke inhoud daarvan. We zijn toegekomen aan Genesis 17 vers 7, dat gedeelte waar die tekst in wordt aangehaald bij de verklaring van het doopsformulier als het sacrament bediend mag worden. We lezen dan in doopsformulier: gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen. Abraham was een zondaar. God sprak tot een in zichzelf zondig mensenkind. En zo spreekt de Heere ook tot ons, zondige mensenkinderen. Bijzonder als het sacrament van de heilige doop bediend mag worden. Abraham wordt genoemd de vader aller gelovigen. Dat wil dus niet zeggen dat hij de lichamelijke vader is van het volk van Israël en ook andere volkeren. Maar hier wordt aangegeven dat hij de geestelijke vader is van al Gods kinderen. Ten tijde van het Oude Testament voornamelijk bestaande uit Israël. Ten tijde van het Nieuwe Testament uit Joden en heidenen. En dan staat er verder, en over zulks mede tot ons en onze kinderen. Dus wat de Heere sprak tot Abraham en zijn zaad, dat geldt ook ons en onze kinderen. En wat heeft de Heere gezegd? Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. Ik zal mijn verbond oprichten. Het gaat van God uit. Het gaat niet van Abraham uit. Het gaat niet van zijn nageslacht uit. De Heere richt dat verbond niet op omdat er geloof zou zijn bij Abraham of bij zijn nageslacht. Nee, volstrekt soeverein richt de Heere zijn verbond op. En zo is het ook vandaag. Daarin zijn wij en onze kinderen betrokken. Maar geliefde ouders, dat wil niet zeggen dat het automatisch in orde is met ons en met onze kinderen. Het begin van het doopceremonie zegt immers, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat wonder is nodig. Hebben ouders nodig, hebben ook de kinderen nodig. En dan komt het tot die nieuwe gehoorzaamheid waar het formulier ook van spreekt. En als dat door genade werkelijkheid mag zijn, dan zal de Heere ook zorgen. Ik las in het vragenboekje van dominee Ledeboer, als het gaat over bekering en wedergeboorte, hebben we daartoe grond om daarom te vragen? En dan zegt hij, ja, in de doop. Wel als een rechteloze, maar als een rechteloze hebben we een pleitgrond om te smeken tot God, dat hij door zijn woord en geest zou werken in onze kinderen, tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Een andere uitspraak van hem is, laat je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere zien. Dus de Heere wil dat wij als ouders bidden voor onze kinderen en dat de kinderen bij het opgroeien ook gaan bidden om het zaligmakende werk van zijn geest in het hart. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan zal de Heere ook zorgen. Dat staat aan het slot van Genesis 17 vers 7. Om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. Dat is volmaakte vaderlijke zorg. Dat is verlossing die bij de Heere is te vinden. En dat is zaligheid. Onderwijs dat Christus wil geven als hoogste profeet en leraar. Bescherming die hij wil bieden als koning. En zegen die hij schenkt als hoge priester. Ik hoop van harte, geliefde ouders en alle ouders in ons midden, dat we daar veel om mogen vragen. Het wonder van wedergeboorte, bekering en zaligmakend geloof, om daarin te mogen delen, voor het eerst of al meer, tot eer van Gods naam. Zingen wij nu Psalm 105 vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament van de heilige doop zullen wij staande zingen, derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op u daal. Esther Hadassa horen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Geliefde gemeente, aan het Pascha heeft de Heere Jezus het heilig avondmaal ingesteld. En na de instelling ervan is hij met zijn discipelen uitgegaan naar de hof van Gethsemane. 11 discipelen. Judas was daar immers niet meer bij. En daar in de hof van Gethsemane werd zijn zweet tot druppels bloed die op de aarde afliepen. Dan zien we dat Petrus, Jacobus en Johannes, die echt aan hem verbonden waren, tot 3 maal toe in slaap vielen. En als de Heere Jezus gevangen wordt genomen, dan vluchten al die 11 discipelen. En dan zou je misschien, jongens en meisjes, de vraag kunnen stellen: zijn dat dan wel echte discipelen geweest? Ja, dat waren zij. De Heere had liefde uitgestort in hun hart. Had een band gelegd aan hem. 3 jaar lang waren zij in innerlijke en innige verbondenheid bij de zaligmaker geweest. Ze hadden grote dingen gezegd. Petrus voorop, dat ze hun leven wel zouden kunnen geven voor de zaligmaker, dat was liefde. Maar nu zien we in het hoofdstuk dat ons is voorgelezen, dat het tegenvalt. Allemaal aan hem geërgerd, allemaal gevlucht. Het is de voorbereidingszondag voor het heiligavondmaal. Ik hoop niet dat er iemand zal aankomen volgende week die tevreden is over zichzelf. Ingenomen is met zichzelf. Denkt dat hij beter is dan anderen die niet kunnen aankomen of die misschien ook wel aankomen. Bij eerlijk zelfonderzoek staan wij niet boven de discipelen, maar minstens op gelijke voet en misschien wel daaronder in de beleving. Want hoe zou het ons vergaan als we gevangen genomen zouden kunnen worden? Zouden we ook niet vluchten, kinderen Gods, in ons midden? En wat is er terechtgekomen van het uitkomen voor de Heere, voor zijn woord, voor zijn dienst, voor die enige naam gegeven tot zaligheid? Wanneer we zwijgen, terwijl er gesproken zou moeten worden, staat dat gelijk met verloochenen. Als we ons christen zijn verbergen in het ziekenhuis, op de werkvloer, in de gezins- en de familiekring, dan zijn we totaal niet beter dan Simon Petrus, die tot driemaal toe de zaligmaker verloochende. En tevoren met de andere discipelen gevlucht. Onze tekst spreekt daarvan. En daarom, als we eerlijk zijn, is er o zoveel stof tot verootmoediging en vernedering. We lezen onze tekst van die vlucht van de discipelen en ook van een zekere jongeling. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. De borg alleen, met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u twee zaken. In de eerste plaats de vluchtende discipelen en ten tweede de vluchtende jongeling. De borg alleen, in de eerste plaats de vluchtende discipelen en ten tweede de vluchtende jongeling. Onze tekst verwijst naar twee teksten uit het Oude Testament. In het Oude Testament zien wij voorafgeschaduwd wat er allemaal zal plaatsvinden met de zaligmaker. Ook het verlaten worden door zijn discipelen, door zijn volgelingen. Het wordt voorafgeschaduwd in het boek Job. Er wordt immers verwezen naar Job 19, vers 13. En daar lezen wij: mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Job ook in de steek gelaten. En ook wordt verwezen naar Psalm 88... het begin van het negende vers, daar staat: mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Job en de dichter van Psalm 88 waren zondige mensen in zichzelf. De zaligmaker zonder zonde. En toch door zijn discipelen verlaten, ook door die jongeling. En waarom, geliefde gemeente, zou de zaligmaker nou verlaten moeten worden door iedereen? Omdat hij alleen, en ook volstrekt alleen, de toren van God zou dragen in plaats van zijn volk. Opdat de gramschap van God geheel over hem zou worden uitgegoten. Hij zou de pers alleen treden. Hij gaat volkomen betalen voor al de zonden en ongerechtigheden der zijnen. En dat zal volgende week betekend en verzegeld worden in de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. Hij heeft volstrekt alleen, zonder enige menselijke hulp of ondersteuning, zijn lichaam laten verbreken. Volstrekt alleen zijn bloed vergoten. Als het zo zou zijn, geliefde gemeente, dat er van de mens nog iets bij zou moeten. Als dat ook vandaag zou gelden, dan zou er niemand zalig worden. De Zoon van God, de borg, alleen. En dat verlaten worden door zijn discipelen wijst heen naar de Godverlatenheid aan het kruis. Daar zou hij zelfs van God verlaten worden. Hij zal het uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De ware avondmaalganger zal daar iets van verstaan. Daar kunnen we dus aan toetsen, avondmaalgangers, of het wel recht ligt in ons hart en leven. Waarom moest Christus van God verlaten worden? Omdat wij in Adam God verlaten hebben. God de rug toegekeerd. De band met God doorgesneden. Gekozen hebben voor de nabijheid en het gezelschap van de vorst der duisternis. En nu moest Christus de Godverlatenheid ingaan, om voor Godverlaters de nabijheid van God te verwerven. Hebben we dat verstaan met ons hart? Ja, met ons hoofd kunnen we dat misschien wel een beetje volgen, maar het komt aan op het hart. Als dat hart bearbeid wordt door Gods geest, komt er verbrokenheid en verslagenheid vanwege het kwaad dat we gedaan hebben, de zonde die we bedreven hebben. Komt daar de droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat was de discipelen niet vreemd. Ook al verstonden zij maar weinig van de lijdensweg die de Zoon van God moest en zou gaan, ze wisten wel wat de droefheid over de zonde was. En ze wisten ook dat het leven alleen te vinden is bij de levensvorst. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En daar komt het dus op aan. Of dat ook verstaan mag worden. En of de toevlucht tot hem genomen mag worden, bij wie het leven is te vinden. De discipelen, zij waren tot nu toe gebleven, heel velen waren al weggegaan. We lezen daarvan in Lucas 22, vers 28. En gij, de discipelen dus, zijt degenen die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. Maar nu de zaligmaker gevangen werd genomen, weten zij het niet meer en zijn ze bevreesd. Wat voor een koninkrijk hebben de discipelen immers verwacht? Wel, ze hebben verwacht dat de Heere Jezus koning zou worden op de troon van zijn voorvader David. Zo kort geleden hadden ze deze woorden toch gehoord die we lezen in Markus 11, vers 9 en 10. En die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David. Het wel komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemel. En hij die wonderen gedaan had, dood had opgewekt. Nu zou hij de plaats van zijn voorvader David gaan innemen. En wat zien ze? Volstrekt het tegenovergestelde. De zaligmaker levert zich uit om gebonden te worden. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. Ze hadden er maar heel weinig van begrepen. Maar hebben wij het nou verstaan in ons hart, geliefde gemeente? Waarom de zaligmaker gebonden moest worden? Waarom hij veroordeeld moest worden? Waarom hij gegezeld moest worden? En waarom hij gekruisigd moest worden? Omdat wij de vloek en de toren van God verdiend hebben. En nu het wonder. De borg wilde dat in plaats van zijn kerk ten volle ondergaan. Opdat er vergeving en zaligheid zou zijn. En dat, geliefde doopouders, moeten we ook doorgeven aan onze kinderen, alle ouders in ons midden. Onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Dat wil zeggen in Genesis beginnen. Goed voortgekomen uit de handen van God. Moet en vrijwillig gezondigd. Niet in de eeuwige rampzaligheid gekomen, maar ter verantwoording geroepen door God werd daarna de moederbelofte gegeven. En die moederbelofte en alle andere beloften die daarin besloten liggen aangaande het werk en de arbeid van de Zoon van God zijn vervuld geworden in Christus. En hoe krijgen we daar deel aan? Door het wonder van de wedergeboorte, waarmee onlosmakelijk is verbonden de waarachtige bekering en het zaligmakende geloof. En daarbuiten, geliefde gemeente, is er geen leven. Al zitten we elke zondag keurig in de kerk, dan is het niet goed. En stel u dan niet tevreden met een avondmaalsgang zonder dat u dat ware leven kent. Zonder dat u de levensvorst nodig hebt leren krijgen. En iets uit de schatten en de rijkdommen van hem hebt mogen ontvangen. Want dan zouden we onszelf bedriegen. Aan de andere kant, als dat ware leven er mag zijn, dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dan zal de Heer ook gedenken. Dan geeft hij zegen op de prediking van zijn woord. En dan leidt hij ook op zijn tijd ten dis, aan het avondmaal, om die enige naam gegeven tot zaligheid groot te mogen maken. En zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. Reden tot vernedering, tot verontmoediging, zei ik al. Maar hoe staat het met ons? Iedereen heeft reden zichzelf te vernederen, zijn zonde en vervloeking te bedenken. Maar niet alleen te bedenken in het hoofd. Te gevoelen ook in het hart. Dat is een meemaakzaak zoals dat wel eens gezegd wordt. Dan voel je het verdriet over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Is dat zo? Avondmaalgangers? Weten we daarvan? en brengt het op de knieën. Brengt het tot schuldbelijdenis. Tot het toevlucht nemen naar God in Christus. Bij wie vergeving is. Denk aan Psalm 130. Dat roepen uit de diepten van zonde en schuldverslagenheid. Verlorenheid en vloekwaardigheid. Dat roepen tot God. Dat wordt beantwoord. Bij hem is veel vergeving. Opdat hij gevreesd zou worden. Dan wil de Heer ook oog geven op die lijdende borg. Die in plaats van zijn kerk die diepe lijdensweg moest en wilde gaan. Om vergeving en zaligheid te verwerven. Vluchtende discipelen. En nu ten tweede, de vluchtende jongeling. En een zeker jongeling volgde hem. Zijn naam wordt niet genoemd. De meeste verklaarders denken aan Marcus zelf. En dat hij uit bescheidenheid zijn eigen naam niet noemt. Marcus, een ware volgeling van de zaligmaker, volgde hem. Dan staat er in de oorspronkelijke taal een woord dat meer dan eens wordt gebruikt voor een volgen met je hart. Daar komt het op aan. Niet alleen maar kerkgang of Bijbel lezen en zo de Heere volgen en bidden. Maar een volgen met je hart. Dat je hart verlangt naar Gods huis te mogen gaan. Dat zijn de slechtste tijden niet als dat beleefd mag worden. Als de Heere zijn liefde heeft uitgestort. En dat juist in die eerste tijd is het verlangen toch zo sterk om te mogen horen wie de Heere is en wat hij doet. Hoe de Heere werkt in harten en levens van zondaren en zondaressen. Om ook te mogen horen in de inleving van de eigen verlorenheid. Van die grote behouder des levens, die dierbare borg en zaligmaker, volgen. En die ware volgelingen krijgen voedsel van God. Allereerst in het woord, ik noemde dat al. Als dat er niet is, als we dat niet kunnen benoemen, hoe zouden we dan aan het avondmaal kunnen gaan? De Heere spreekt immers door zijn woord en door zijn geest. Aan de andere zijde, al hebben die ware volgelingen nog zoveel kwaad bedreven, de Heere brengt ze op de knieën, doet ze die zonde belijden. Hij stelt die zonde ordentelijk voor ogen. Denk eens aan Petrus, toen hij in het ambt werd hersteld. En dan moet Petrus het zeggen als de Heer hem de spiegel heeft voorgehouden tot driemaal toe. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dan wijst Petrus op het werk van Christus zelf in zijn hart en leven. En van dat werk kan de zaligmaker niet afkijken. Die 11 discipelen. En ook die jongeling konden wegvluchten. Wegvluchten uit de nabijheid van Christus. Maar ze konden nooit uit zijn hart gaan. Hoort u maar wat de zaligmaker sprak. Toen de drievoudige verloochening werd voorzegd. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En zo is dat vandaag nog. De Heere bidt voor al zijn volk en kinderen, is dat niet rijk? Die biddende hoge priester in de hemel, die zegenend ten hemel is gevaren. De kerk heeft nagelaten op deze aarde onder zijn zegenende handen. Hij bidt voor hen dat hun geloof niet ophouden. Hij opent opnieuw de ogen voor zonde en schuld, doet opnieuw en dieper buigen. En als het gevoel van de vergeving ondervonden mag worden in harten en levens, dan is hij het die tot grotere verwondering brengt over zijn trouw. De Heere laat nooit varen de werken van zijn handen. En daarom is zo nodig dat de Heere dat werk begint. Daar wil hij ook om gebeden zijn. Volgelingen van de duivel. Wat bedoelt u, dominee? Wie spreekt u nou aan? Wel, dan spreek ik allen aan die nog op de brede weg wandelen. De Heere Jezus sprak van andere gebroedsels. Tot u, die nog op de brede weg wandelt, komt de eis van bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Val op de knieën en smeek: Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij en ik zal u nalopen. De Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. Marcus, die jongeling, ook gevlucht. Hij volgde hem, de Heere Jezus, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. Over zijn onderkleding betekent dat eigenlijk een duur lijnwaad. En dan wordt hij gegrepen door de soldaten. Hoewel hij geen misdaad begaan heeft, grijpen ze hem toch, zijn ze soms bang dat hij in Jeruzalem zal gaan vertellen wat er gebeurd is. Zijn ze bang dat de aanhang van de zaligmaker zal komen om hem proberen te bevrijden? Ze grijpen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. Ook weggevlucht in zijn onderkleding. Ook geërgerd aan de zaligmaker, zouden we kunnen zeggen. De discipelen, ze hadden grote gedachten van zichzelf gehad. Het was liefde, hoor. Misschien hebben u het ook wel eens gehad dat u dacht: dit zal ik niet meer doen, daar zal ik niet meer heen gaan en daar zal ik me niet meer schuldig gaan maken en dat zal ik voortaan ijverig gaan betrachten. Wat is er van terecht gekomen? Dat is een les. Een les om eigen zwakheid te leren. Want we zijn niet zo heldhaftig in onszelf. Zwak in onszelf. Dat is waar geworden in het leven van de discipelen. Voorafgeschaduwd, ook in de 38e psalm, waar we van zingen gaan, het 11e vers. Die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. Het 11e vers van psalm 38. Het is onmisbaar nodig, geliefde gemeente, met je hart een volgeling van de zaligmaker te zijn. Volgde hem. We lezen van dat volgen in Markus 2, het 15e vers. Daar wordt datzelfde woord gebruikt. En dan lezen wij van grote zondaren die dat volgen mochten kennen. En het geschiedde als hij, dat is de zaligmaker, aanzat in deszelfs huis, het huis van Levi de tollenaar, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. Dus onder die grote zondaren waren volgelingen van de zaligmaker. En dat ware volgen betekent hem aankleven, bij hem willen horen, zijn onderwijs willen volgen, zijn koninklijke bescherming begeren, verlangen daarin te mogen delen, ook in de zegen die hij zou verwerven. En dat volgen komen we ook tegen Johannes 12, vers 26, om nog één tekst te noemen. Zo iemand mij dient, die volge mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Dat betekent, eerst ook delen in de vervolging, de spot en de smaad. Ze hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. Merken we daar nooit iets van? De haat van vijanden van God. De haat van godsdienstige mensen zonder de vreze Gods. Daar zijn, daar komen waar Christus is. Dat betekent ook in de hemelse heerlijkheid. In het huis des Vaders met zijn vele woningen. En is daar nu onze opvoeding op gericht, geliefde ouders in ons midden, dat onze kinderen door genade een volgeling van Christus mogen worden. De Heere mogen vrezen. Die droefheid mogen kennen over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En ook het hartelijke verlangen de Heere te mogen dienen. En die vreugde te mogen kennen in God door Christus. Want door hem alleen is er verlossing, door hem alleen is er zaligheid. Kinderen Gods in ons midden, heb maar geen grote gedachte van uzelf. De discipelen hadden het wel, maar ze vluchten allemaal. En Petrus komt straks tot drievoudige verloochening. Grote gedachten van onszelf worden gelogenstraft door de droevige ervaring van het vallen in de zonde. En dan, als een kind van God in zware zonde is gevallen, laat de Heere dan los? Nee. Dat lezen we duidelijk in de Dordtse leerregels, het 5e hoofdstuk, de 7e paragraaf. Je kunt nooit uit het hart van Jezus weggaan. Hij is immers met zijn hart borg geworden voor zijn kerk. En daarom lezen wij in de 7e paragraaf van hoofdstuk 5, want ten eerste, in zulk vallen, dus dat vallen is wel werkelijkheid, zwaar zondigen, bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. God bewaart zijn eigen werk. Dacht u dat die discipelen de Heere Jezus konden vasthouden? Echt niet. Maar zij werden vastgehouden. En ten andere staat er, vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. Niet blijven liggen in die zonde. Als dat zo zou zijn, kinderen Gods in ons midden. Als u nog steeds maar aan de zonde toegeeft, daarin voortgaat, dan is het geen vlak veld. Dan kunt u niet aangaan. En denk ook eens aan de wraakzucht die kan leven in het hart naar het oude bestaan. En dat dat nieuwe eronder ligt, die vergevensgezindheid. Smeek dat die vergevensgezindheid beoefend mag worden in de praktijk. De minste te willen zijn, de eerste stap te willen zetten, alles eraan te doen. Om belemmeringen die er zijn misschien door uzelf al opgeworpen, dat die uit de weg genomen zouden worden. Door woord en geest. Vernieuwen. Zeker en krachtig. Tot bekering. Afkeer van die zonde waaraan toegegeven is. Heenkeer tot God met de bede. Leer mij naar uw wil te handelen, opdat zij van harte over de bedreven zonde naar God bedroefd zijn. Daar wordt het genoemd in onze belijdenis. Ik ben bang dat we onze belijdenis misschien maar heel slecht kennen. Rijke schatten liggen daarin verwoord en opgesloten. Droefheid. Denk aan die bittere wenen van Petrus, die tranen die hij vergoot toen de zaligmaker hem aankeek. Christus kijkt u ook aan. Wat ziet hij bij mij, bij u, bij jullie? Hij ziet alles. Heeft het tot droefheid gebracht? Of denken we, ik breng het er zo slecht nog niet af. Bedroefd. Vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof. Met een verbroken hart. Begeren en verkrijgen door het geloof. Ja, dat is het geloof dat na diep vallen in de zonde met een verbroken hart, met droefheid over dat kwaad dat gedaan is, zich heen wendt tot God om vergeving. Vergeving zoeken in het bloed van de middelaar. Dat begeren en ook verkrijgen. Als de Heer dat toepast aan het hart, bij hem is immers veel vergeving. Voor grote zondaren, voor moordenaars in zichzelf, want dat zijn we hoor. Voor overtreders van al de geboden van God. Voor dode honden, dubbel onrein. Want kijk eens terug de achterliggende 3 maanden. Is er dan geen reden om schuld te belijden? Om vergeving te begeren en ook te verkrijgen bij God vandaan, in en door het werk van Christus? En dan staat er in de leerregels, de genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, gevoel. Liefde gaat niet zonder gevoel. Vergeving gaat ook niet zonder gevoel. Als je man of vrouw iets ergs hebt aangedaan en je begeert vergeving en je krijgt vergeving, dan voel je dat toch van binnen. De Bijbel geeft daar ook wel voorbeelden van. Denk aan die bloedvloeiende vrouw, ziek, kon zichzelf niet genezen. De artsen konden het ook niet. Ze had toch genezing nodig. Ze hoorde van Jezus. En dat deed de hoop opvlammen in haar hart. Nu zou het voor haar nog kunnen. En in het geloof gaat zij heen naar Jezus. In het geloof dat hij de Almachtige is, dat hij haar genezen kan. En ze raakt in dat geloof de zoom van zijn kleed aan. Een kwast van zijn kleed. En dan gaat er kracht van hem uit. Dan wordt ze genezen. Eerst de ziekte gevoeld. Het verlangen gevoeld gezond te worden. In dat verlangen heen gegaan. In dat verlangen niet beschaamd. Genezing ontvangen. En genezing gevoeld. Er ging kracht van hem uit. En zo is het toch ook. Met een dorstende woestijnreiziger die voelt zijn dorst. En als hij dan een bron ziet of een put ziet waar water is, dan gaat hij daar naartoe in het verlangen dat die dorst gelest zou worden. En hij neemt water tot zich en die dorst die wordt gelest, dat voelt hij. Denk aan een schip op de stormachtige levenszee. Want er woeden stormen in het leven van Gods kinderen. Als een schip in de storm komt en het dreigt de pletter te slaan op de rotsen die daarbij zijn, wat moet er dan gebeuren? Dan moet je je anker uitwerpen, niet in het ruim natuurlijk. Buiten het schip, in die rotsachtige bodem, opdat dat anker zich vast zou hechten. En dan voel je dat dat schip door middel van die ketting en dat anker vast ligt. Zo is het nu ook, in de stormen van het leven. Als de Satan aanvalt, op zijn zeef legt, dan het anker der hoop te mogen uitwerpen in het volbrachte borgwerk van Christus, niet in je eigen hart, in dat borgwerk. De zaligheid ligt buiten de verloren mens, in die grote behouden des levens, en dan te mogen gevoelen, veilig te zijn onder zijn bescherming. Dan zeggen de leerregels tenslotte: zijn ontfermingen en trouw aanbidden. Aanbidding. Welk kind van God zou daar geen stof voor hebben? De discipelen zeker wel gevlucht. Petrus hem verlogen, 3 in slaap gevallen tot 3 keer toe. Als de Heer het dan opnieuw omziet, reden tot aanbidding van zijn ontfermingen en trouw. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven, des te naarstiger werken. Dus ook dat derde stuk, het stuk van de dankbaarheid, wordt misschien wel eens te veel vergeten in een week van voorbereiding. Hoe staat het met die dankbaarheid? Nee, niet dat we met goede werken wat kunnen verdienen, maar om nu uit dankbaarheid te mogen doen wat de Heere vraagt. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Wat zou het een ontzaggelijk groot wonder zijn als zulke zondaren die reden hebben na 3 maanden zonden te belijden, vergeving te begeren, te verkrijgen en ook te gevoelen. Als zo de dood des Heren verkondigd mag worden. Ware volgelingen. Niet alleen maar mondchristenen. Die Gods kinderen napraten. Wij zijn geen hartekenner. Maar hoe is het nu in uw hart, in jouw hart? Mag er al echte liefde zijn tot God en zijn dienst, echt verlangen door de zaligmaker onderwezen te worden onder alle omstandigheden van het leven, door hem beschermd en bewaard te worden als koning en te delen in de zegeningen die hij als hoge priester verworven heeft. Zulken gedenkt de Heere. Hij is met hen al de dagen tot aan de voleinding der wereld, ook in een week van voorbereiding. En dan kan niemand boven de woorden van Petrus uitkomen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Amen. eindigen we met dankzegging. Heren, aan het einde van twee bijzondere diensten mogen we tot u komen. Ook nu past het uw naam te erkennen voor alles wat gij gegeven hebt in teruggetreden ambtsdragers. Past ons ook uw naam te erkennen dat er voor het eerst of opnieuw ambtsdragers bevestigd mochten worden. Wilt gij hun ambtelijke werk tot zegen stellen, dat uw koninkrijk in het midden van onze gemeente gebouwd mag worden en het rijk van de Satan afgebroken. Bedenk ook bij de opvoeding, dat de praktijk van de opvoeding door genade in overeenstemming mag zijn met het uitgesproken ja-woord. Geef de rijke inhoud en de diepe betekenis van het sacrament van de heilige doop te verstaan. Gedenk ons in de week van voorbereiding, een week van zelfonderzoek. Sterk ook in alle arbeid waartoe we geroepen worden, maatschappelijk en ambtelijk, onderwijs geven of volgen, verbind ook daar uw zegen aan. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Gedenk allen die het moeilijk hebben. Er gaan zoveel roepstemmen uit op ons dorp. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Eenmaal zullen wij alleen voor u komen te staan. En dan kunnen we alleen bestaan in en door hem die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Ook op het water onze vissermannen en anderen die zich ook op het water bevinden of anderszins door gevaren omringd worden, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte 13e vers van Psalm 22, ik loof eerlang u in een grote schare, 13e vers van Psalm 22. ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.